Ja, het is een nieuw jaar, dus gelukkig nieuw jaar, een gezegend 2025. En toen ik aan het nadenken was over de preek, dacht ik ook, ik ga me aansluiten bij dat idee van een nieuw jaar. Nou, ik weet niet hoe jullie naar het nieuwe jaar uitkijken, maar voor heel veel mensen is het best wel spannend. Als je kijkt naar hoe de wereld er om ons heen uitziet, dan is het niet altijd heel erg bemoedigend. De polarisatie tussen mensen, de groeiende oorlogen, we weten allemaal, Oekraïne, Gaza, dat ziet er niet goed uit. En dan hebben we het nog niet eens over de vergeten oorlogen in Afrika. In Soedan vallen echt honderdduizenden doden, heel veel vluchtelingen. Onzekerheid in de politiek. De keerzijde van de digitale revolutie wordt steeds duidelijker. Met de effecten op jongeren die zich eenzaam voelen. En je zou er best somber van kunnen worden. En toch is er niet per se reden om somber te zijn. En dat is, denk ik, wat ik wil delen vandaag, omdat we een God dienen die een visie heeft die ver boven al die somberheid uitgaat. En ik kwam in de voorbereiding van mijn preek een citaat tegen wat ik van C.S. Lewis, mijn favoriete schrijver, en dat wil ik jullie niet onthouden. En hij zei, ik zeg het eerst in het Engels en dan vertaal ik het voor jullie in het Nederlands. Jesus did not say, go into all the world and tell the world that it's all quite all right. Of in het Nederlands, Jezus zei niet, ga de hele wereld in en vertel de wereld dat alles koek en ei is. De boodschap van het geloof is niet van, alles is oké, maak je geen zorgen. Maar de boodschap is, ja, de wereld is een puinhoop, maar God kan zelfs in die puinhoop redding brengen. En hij brengt redding. En dat kan ook heel persoonlijk zijn. Ik weet niet hoe jullie persoonlijk naar het komende jaar ziet. Wat voor uitdagingen er zijn. En Bianca heeft al verteld, wij zitten ook vol uitdagingen voor het komende jaar. We weten niet hoe dat gaat. Als we naar Nederland gaan, zijn er financiële gevolgen. Hoe ziet dat eruit met huisvesting? Dat is in Nederland ook op dit moment niet al te eenvoudig. Tegelijkertijd weten we dat God voor ons uitgaat. En dat geldt voor jullie en voor mij en voor ons en voor ons allemaal heel persoonlijk. En dan nog een laatste dingetje over het vooruitzien naar het jaar 2025. En dan ga ik het Bijbelgedeelte lezen wat dan past in dit beeld. Jullie hebben vast wel eens gehoord van Visie 2025. Wycliffe Bijbelvertalers heeft rond 1999, geleid door God, geloven wij, een visie ontwikkeld, waarbij we zeiden, ons gebed, ons hoop, ons streven, dat kunnen we niet zelf, maar dat hopen we dat God daarbij is, is om in 2025... een vertaling te zijn begonnen in alle talen van de wereld waar dat nodig is. Dat betekent niet dat die al meteen klaar is, maar dat het begonnen is in iedere taal van de wereld waar dat nodig is. Nou, op dat moment dat men dat schreef, zij beloofde aan God soort van, waren er nog zo'n 3000 talen te gaan. Nou, dat voelde als een onmogelijkheid. Nou, nu is het bijna 2025, of is het 2025. En dan ga je dus vanzelf terugkijken van wat is er nou van terechtgekomen? Wat is er nou gebeurd? En dan kijken we gedeeltelijk naar wat Bianca vertelde. Er zijn zoveel meer organisaties betrokken geraakt bij het Bijbelvertaalwerk. Er zijn zoveel meer lokale mensen aan het vertalen gegaan, dat op dit moment het aantal talen wat nog moet beginnen met de vertaling een stuk onder de 1000 talen ligt. Dus van 3000 zijn we naar een, ja, wat is het, 700-800 gegaan of zo. En ik denk dat we dit jaar een heel eind komen richting dat doel. Gaat niet 100% lukken, maar voor een heel groot deel komt het wel dichtbij. En dat is een wonder. Dat is absoluut een wonder. En dan zien we weer dat God aan het werk is. Dat Hij zijn plannen doorzet. Dat God niet het werk van zijn handen laat vallen. Zoals de psalm het zegt. En ik wil dus een gedeelte nu lezen uit Jesaja, Jesaja 61. En dat gaat over het uitroepen van een jubeljaar. Een jaar van het welgevallen van de Heer. Of in een andere vertaling het genadejaar van de Heer. Nou, op die manier willen we kijken naar hoe ziet God de toekomst? Wat is zijn belofte naar de toekomst toe? Jesaja 61. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere. En de dag van wraak voor onze God. Om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Een planting door de Heer om hem te verheerlijken. Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De woeste plaatsen van vroeger weer oprichten. De verwoeste steden vernieuwen. Die verwoest lagen van generatie op generatie. Vreemden zullen klaarstaan en kudde weiden. Want vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. U echter zult genoemd worden priesters van de Heere. Men zal u noemen dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidevolken eten. U zult u beroemen op hun luister. In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Dan zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben. Ze zullen eeuwige blijdschap hebben, want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat roof of onrecht bij het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Hun nageslacht zal onder de heidevolken bekend worden. En hun nakomelingen te midden van de volken, alle die hen zien, zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn dat de Heere heeft gezegend. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad. En een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere, Heere, gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken. Dat is een prachtig hoofdstuk, hè? En het gaat hier over een jaar van het welbehagen van de Heer. Een genadejaar. Een toekomst vol hoop. Een toekomst waar ongelooflijk veel vreugde beschreven wordt in dit hoofdstuk. En dan denk je misschien, ja, ze hadden toen misschien makkelijk praten, maar het tegendeel is waar. Dit is geschreven door de profeet Jesaja in een van de meest traumatische momenten van het volk Israël. Ze waren net in ballingschap gegaan. De tempel die voor hen het anker was van hun geloof, was net verwoest. De twijfel moet enorm toegeslagen hebben, want hoe kan het dat God het toelaat, dat zijn eigen tempel verwoest wordt, in puin ligt? Is God er wel? Ze waren hun huizen kwijt. De lijken hadden in de straten gelegen. Ze waren huis en haard kwijt. Je moet denken aan een Soedaans situatie. Dat is hoe het volk Israël ervoor stond. Ze waren meegenomen naar Babylon als een soort van slavenbevolking, in een soort vluchtelingenkamp. En ze waren alles kwijt. En ik heb me dat nooit zoveel over nagedacht. Maar hoe zou het zijn als je meegenomen wordt door je vijanden naar een ander land? En hoe word je daar, denk je, behandeld? Als wij kijken hoe wij buitenlanders al bekijken. Hoe zou het zijn als je een verslagen tegenstander bent? Waarschijnlijk hadden ze het ongelooflijk zwaar. En dat is het moment waarop dit hoofdstuk geschreven wordt. Een hoofdstuk wat bol staat van de hoop. Slaven die worden vrijgelaten. Verwoeste plaatsen die worden herbouwd. God die vreugde geeft, die alles te boven gaat. En hierbij verwijst Jesaja naar het jubeljaar. Nou, ik geloof niet dat de theologen weten of het jubeljaar, zoals dat beschreven staat in de Torah, ooit echt gedaan is. Maar het idee was dat iedere 50 jaar alle slaven zouden worden vrijgelaten. Dat al het land weer terugging naar de oorspronkelijke eigenaar. Dat de balans weer hersteld werd. Dat ellende nooit definitief is. Dat je nooit alles voor altijd kwijt kan raken. En dat iedere 50 jaar het weer rechtgebreid wordt. Dat heet het jubeljaar. En daar verwijst Jesaja naar. En hij zegt, dat gaat gebeuren. Het recht wordt hersteld. En hier wordt dus voorgesteld aan mensen die al hun vertrouwen kwijt zijn. Dat ze vreugde krijgen. Een kroon van vreugde in plaats van een rouwgewaad. Hier wordt hen voorgespiegeld dat ze in plaats van hopeloosheid innerlijke kracht zullen hebben. Jesaja beschrijft het als jullie zullen zijn eiken van gerechtigheid. Of in andere vertalingen terebinten van gerechtigheid. Nou, een terebint, want dat is het oorspronkelijke woord, denk ik, was een soort van hele, een kleine boom die heel knoestig is en die in rotsachtige omgeving en heel veel droogte kan gedijen. Dus die houdt het vol in moeilijke plaatsen en is stevig, wordt niet omvergeblazen. Tere binten van gerechtigheid zullen jullie zijn. Nou, de meeste van de mensen aan wie dit geschreven was, voelden zich denk ik op dat moment meer grassprietjes in de storm. Niet tere binten van gerechtigheid. Maar dat is wat hij belooft. Jullie zullen de innerlijke kracht krijgen om het vol te houden. Om het geloof nooit kwijt te raken. En om gerechtigheid in deze wereld te brengen. Hij belooft hen welvaart. Dat ze de oogst zullen binnenhalen en dat zelfs anderen de oogst voor hen binnenhalen. En hij belooft hen dat hun schande, de dubbele schande die ze hebben gehad, zal uitgewist worden. Nou, eventjes een zijspoor. Ik vind dit in het gedeelte heel mooi. Een stukje culturele antropologie. Een van de dingen die wij hadden geleerd in het naar Afrika gaan, was dat in Afrika andere dingen belangrijk waren dan bij ons. Wij zitten heel erg in het idee van, is het recht of niet? Is het eerlijk of niet? Is het juist of niet? En dat is een maatschappij waar alles draait om de wet volgen, het juist te doen, en als je dat niet doet, dan ben je schuldig. En heel ons zondebesef is gebouwd rondom schuld en gerechtigheid. In dit gedeelte komt dat ook voor. Jullie zullen zijn tere binten van gerechtigheid. Jullie zullen het juiste doen en God zal het recht herstellen. Maar het mooie is dat in dit gedeelte ook de twee andere manieren van kijken naar de wereld en van zonde en van onrecht getekend worden. Want de andere helft van de wereld, de vooral niet-westerse maatschappijen, die kijken niet zo primair naar, is het juist en ben ik schuldig, maar die kijken vaak in vorm van, ben ik mijn eer kwijt? Ben ik beschaamd? En je moet er alles aan doen om te zorgen niet beschaamd te worden. En natuurlijk zit daar een component van recht doen, het juiste doen in, want je wordt beschaamd als je het onjuiste doet. Maar als je het onjuiste doet, dan breng je schaamte aan je familie. Dan breng je oneer. En het valt in dit gedeelte heel erg op. En Arabische culturen bijvoorbeeld zijn heel erg schaamte- en eerculturen. Dat is voor hen nog veel belangrijker dan het juiste of het niet juiste. Schuld is minder erg dan schaamte. Bij ons is het een beetje andersom. Wij vinden het ook vreselijk om beschaamd te worden, maar schuld is erger. Dit Bijbelgedeelte laat zien dat hun eer hersteld wordt. En God maakt zich zorgen over onze schuld. Hij maakt zich zorgen over onze schaamte. En er is een derde groep van culturen die voor wie macht en machteloosheid een enorm groot ding is. Als je machteloos gemaakt wordt, dan ben je alles kwijt. En dat heeft heel veel te maken met machteloosheid ten opzichte van de demonenwereld, de geestenwereld. En de juiste verhouding met de geestenwereld vasthouden. En ook dat komt hier terug. God zal hun kracht herstellen. Hun macht herstellen. Dus eer en waardigheid, macht en recht worden allemaal hersteld. Allemaal tegelijk voor iedere cultuur. Nou, dat is super. Nou, dan denk je, ja, je hebt het nu over al die brede dingen over de wereld, maar dit zijn toch beloften aan Israël? Mag je dat wel zo breed trekken? En ja, dit zijn in eerste instantie beloften aan Israël. Dus moeten we ook nooit vergeten, dit zijn beloften aan Israël en God heeft nog steeds een plan, ook met Israël. Maar we mogen dit, denk ik, absoluut, dit hoofdstuk, ook op onszelf toepassen. Want de Heer Jezus in Lucas 4 las dit voor in de synagoge en zei, dit is mijn missie. En hij las die eerste verse van Jesaja 61 voor. En ik lees ze nog een keertje. En hij is de gezalfde van de Heer. Daar begon het hoofdstuk mee. Weet je nog? De geest van de Heer is op mij. En dan zegt hij, ik ben gekomen om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Te verbinden de gebrokenen van hart. Gevangenen vrij te laten. Voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Dat is wat Jezus zei, was zijn opdracht. Nou, als dat de opdracht van Jezus is in deze wereld, dan was dat breder dan het volk Israël. Want we weten dat Jezus voor de hele wereld gekomen is. Om dit alles toe te passen op ons allemaal. Dus deze beloften van Jesaja 61 gelden zeker ook voor ons. Want dat is de missie van onze Heer Jezus. Dat is een soort van het motto van waar hij voor gekomen was. Hij zei dit helemaal aan het begin van zijn bediening. Hij zei, dit is nu vervuld in jullie midden. Dit is wat ik gekomen ben te doen. Een jaar van vrijlating voor de gevangenen. En we weten allemaal hoe dat eruit is gaan zien. Dat was praktisch. Demonen die bevrijd werden. En ook bevrijding van zonde, bevrijding van schuld. En al die dingen die ik genoemd heb in het leven van mensen. Daarvoor is Jezus gekomen. Hij wil dit voor ons bewerkstelligen. Ook in het jaar 2025. En dat is allemaal heel fijn. Het genadejaar van de Heer. Het jaar van het welbehagen van de Heer. Het jubeljaar wat 2025 mag worden. De belofte van God ligt er. Maar dan kan je een soort van denken van nu ga ik passief achteruit zitten. Dan wachten we tot de Heer het gaat doen. Maar zo werkt het niet. Dus onthoud dit. Deel 1 van de preek was, dit is wat God gaat doen. Deel 2 van de preek is, wat mogen wij daarin meedoen? Want deze opdracht ligt er ook voor ons. En dat blijkt ook al uit de tekst. Vers 4 en vers 6 laten zien wat God doet in het leven van de mensen waar hij dit bewerkt. Hij zegt, zij, dus degene die deze opdracht, deze zegen zullen krijgen, zullen verwoeste plaatsen van weleer heropbouwen. De verwoeste steden vernieuwen. Vers 6. U zult genoemd worden priesters van de Heer, dienaren van onze God. En dan komt de taak bij ons terug. Want zien wij dat als onze taak? De verwoeste plaatsen weer opbouwen? De verwoeste plaatsen in onze maatschappij? De plekken die al sinds mensenheugenis een puinhoop zijn? De levens van de mensen om ons heen die een puinhoop zijn? Jesaja zegt, jullie zullen die plekken weer opbouwen. En dan ligt er een soort van bijna messiaanse opdracht die bij ons terugkomt. Want God gaat dat doen, maar hij doet het door ons heen. En wij worden dan de dienaren van God. Het is ook onze taak. Wij mogen herbouwers zijn. En waar herbouwen wij? Waar zien wij de plekken zonder hoop om ons heen? Heel praktisch voor ons is dat in Afrika heel duidelijk geworden. Waar de puinhopen van een koloniaal verleden zijn, mogen wij helpen nieuwe hoop te brengen. Samen met de mensen om ons heen herbouwen, Gods woord brengen. Hoe ziet dat eruit in postchristelijk Nederland? De puinhopen die wij om ons heen zien, de verwoeste levens van sommige jongeren, al die dingen die ik in het begin noemde over de onzekerheid van 2025. Zijn wij herbouwers? Zijn wij restaurateurs? Of gaan wij achterover zitten? Wat ik denk dat moet gebeuren is dat de belofte van Jesaja 61 door ons heen gaat vloeien. In de maatschappij om ons heen. En wij mogen dat doen, wereldwijd, door Bijbelvertaalwerk. Maar dit is het werk van ons allemaal. Daarom ben ik zo blij dat hier meerdere mensen zijn die daar ook mee bezig zijn. Ik weet dat er heel veel mensen op de een of andere manier daarbij betrokken zijn. En dat is dan niet alleen Pedro en Tanja en Corrie. En wij, of Anneke, dat mogen jullie ook zijn. Zijn wij priesters van de Allerhoogste God? Dienaren en priesters, stond er. Priesters, dat zijn mensen die God vertegenwoordigen. Vertegenwoordigen wij de Heer in onze relaties om ons heen? Zijn wij een soort van verbinding, bemiddelaar tussen God en de mensen om ons heen? Dat is wat Jesaja zegt, dat wij mogen zijn. En een paar weken geleden waren we in een kerk hier in Nederland. En toen vertelde een sportleraar een verhaal. Die praat zoveel over Jezus, over het geloof, de mensen om hem heen, dat de sportvereniging waar hij een soort van trainer, coach is, noemen hem de dominee. Terwijl hij gewoon sportleraar is. Nou, dat is wat wij mogen zijn. En omdat hij de dominee genoemd wordt, weten mensen waar hij voor staat. En op een gegeven moment komt een van die mensen naar hem toe en zegt van, hey, Jaap, mijn dochter had wat vragen over het geloof. Heb je een Bijbel voor haar? Nou, dat is het soort van persoon die wij mogen zijn, stellen wij ons zo op om ons heen dat we restaurateurs zijn, opbouwers en priesters van de Heer. En stralen wij die vreugde van Jesaja 61 uit? Zoals Jesaja zei, ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Nou, als mijn hele wezen jubelt over mijn God, dan gaan de mensen om ons heen dat ook zien. Die worden er jaloers op. Staan wij zo, gaan wij zo het jaar 2025 in, dat ons hele wezen vreugde uitstraalt over God. Ook als de puinhopen zijn. Ook als de omstandigheden moeilijk zijn. Ook als het zwaar is. Want dat is wel de context van Jesaja 61. Dit is niet een feel-good verhaal. Dit is hoop tegen de klippen op. Nou, ik wilde de richting afsluiting gaan, maar ik praatte gisteren met mijn ouders en die hadden zeiden van ja, bij de verschillende kerstdiensten waar wij geweest zijn, is eigenlijk de opstanding helemaal niet genoemd. De tweede komst van de Heer Jezus. En het is toch wel een beetje jammer dat bij kerst alleen maar terug werd gekeken en niet vooruit werd gekeken naar de wederkomst van Jezus. Dat hij komt in glorie om zijn rijk te herstellen. En dat is nou het mooie van de Bijbel, is dat je altijd verder kijkt dan het nu. De beloften van Jesaja, die gingen over het herstel van Israël. Die gingen over Gods koninkrijk, wat gebouwd wordt. Maar we weten dat het nog verder gaat, dat God de wereldgeschiedenis in zijn hand heeft. En het is niet precies uitgetekend misschien, maar we weten dat de uitkomst goed is. Dat Jezus weer terugkomt om zijn rijk definitief hier te brengen. Zodat deze belofte van Jesaja 61 niet alleen in het nu werkelijkheid worden, maar helemaal volledig in zijn nieuwe koninkrijk. En daarbij moest ik denken aan Openbaring 21. Jesaja 61 heeft verschillende echo's van Openbaring 21. En ik wil die even noemen voordat we de eerste paar versen van Openbaring 21 gaan lezen. In Openbaring 21 wordt ook het beeld van een bruid genoemd, net zoals in 61. In Jesaja 61 gaat het over een bruid die zich tooit met vreugde. Openbaring 21 gaat over een bruid. De bruid van Jezus. Rouw die verandert in vreugde. Alle tranen die afgewist worden. Dat is Jesaja 61, een soort van kernpunt daarvan. Dat is ook een van de kernpunten van Openbaring 21. Glorie voor het oog van alle volken. Jesaja 61 zegt, de heidenen zullen hun schatten in naar jullie brengen. En Openbaring 21 zegt exact hetzelfde. De volken zullen hun schatten in het nieuwe Jeruzalem brengen. En Openbaring 21 is denk ik ook een profetie die teruggrijpt op Jesaja 61. En ik wil daar dus een paar van de eerste versen van lezen. Thuis mag je misschien heel Openbaring 21 lezen, want dat is zeker de moeite waard. Maar ik lees de eerste vier versen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dat is de toekomst die op ons wacht. En dat is wat ons ook hoop geeft, ook als het nu moeilijk is. Het grote plaatje is dat Gods rijk komt. Dat het nieuwe Jeruzalem neerdaalt tussen de mensen. Dat God woont tussen de mensen. En dan kan je naar het vol vreugde dit nieuwe jaar ingaan. Christenen hoeven dus nooit hopeloos te zijn. Ja, er zijn puinhopen. Ja, er zijn tranen. Soms is het zelfs te veel om het vol te houden. Maar de stad van God komt. En als je tijd hebt, zei ik al, lees Openbaring 21. En dat toekomstbeeld is echt ongelooflijk. Als je dat beeld leest van het nieuwe Jeruzalem, dat is, denk ik, voor een groot deel beeldend. Misschien niet letterlijk zo, want ik kan me nog steeds niet echt een stad voorstellen die een kubus is van 2500 meter breed, hoog en lang. Een stad die een kubus is, is een beetje ingewikkeld. Maar het is een beeld. Waarom is het een kubus? Omdat de kubus het beeld was van het innerste heiligdom van de tabernakel en de tempel. Dat was een kubus. Even hoog, lang als breed. Het is de plek waar God woont. En Openbaringen 21 gaat daar uitgebreid op in. Er zal geen zon meer zijn, want God zelf is haar licht. De straten zijn van doorschijnend goud. Nou, goud is over het algemeen niet doorschijnend, maar het brengt twee dingen samen. Het is eindeloos mooi en het is transparant. Het is licht. Het laat het licht door. Dat is de stad van God die eraan komt. Waar transparantie en licht is. Waar gerechtigheid heerst. Waar God zelf in het centrum staat. En het is eindeloos groot. 2500 kilometer breed, hoog en lang. Iemand heeft wel eens een sommetje gedaan. Als alle wereldbevolking ooit daar zou mogen wonen, dan had iedereen nog een paar hectare voor zichzelf. Dus we passen er allemaal in. En dat is denk ik de boodschap van de grote daar. Die stad komt eraan. En daar mogen we al iets van meemaken vandaag. Want Jesaja 61 gaat ja over die verre toekomst. Maar het gaat ook over het jaar 2025. En het gaat ook over de opdracht die wij nu mogen hebben. En laten we daar dus vol hoop het jaar 2025 ingaan. Als herbouwers. Als priesters en dienaren van hem die ons geroepen heeft. Vol hoop op een toekomst die God gaat realiseren. Ook door u en ons heen. Amen. Ik zal bidden en het dan overgeven aan de anderen. Heer, we willen u danken dat we zo'n groot toekomstperspectief mogen hebben. Dat u alle tranen van de ogen zal wissen. Dat u ook in de moeilijkste omstandigheden ons een toekomstperspectief wil geven. Dat u ons belooft dat wij tere binten van gerechtigheid mogen worden. En daar herken ik mezelf niet altijd in, maar dat is uw belofte, dat u ons zo wil transformeren. Dat wij uw priesters en dienaren mogen zijn. Dat wij herbouwers mogen zijn in een wereld vol puinhopen. Dank u wel dat u ons in wil zetten, dat u ons wil gebruiken. Hier in Sliedrecht, in de Alblasser Waard. En in de wereld, in Afrika, in Mongolië, in Peru en waar ook ter wereld. En dat uw werk doorgaat. Wilt u ons helpen dat wij onze visie daarop vasthouden, dat we ons niet laten afleiden, dat we ons niet verliezen in de hopeloosheid of in de scroll van onze telefoon of in de onzin van deze wereld. Maar dat we vol vertrouwen achter u aan mogen lopen. Ook het jaar 2025 in. In Jezus' naam. Amen.